Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
Deze aflevering heet ETF's voor gevorderden.
Ja, dus eigenlijk voor jou.
Ja, ben ik gevorderd al?
Nee, nog niet.
Ik denk dat ik nog meer moet weten daarover. Ik heb nu natuurlijk zo'n 1 ETF. En verder stokt mijn ontwikkeling daar een beetje.
Ja,
en dat is toch zonde.
Dat je verder gaat ontwikkelen.
Ja, precies. Dus daarom allemaal vragen voor jou over ETF's. En dan gaan we er even dus wat dieper op in.
We gaan er dieper op in. Ik ga je ook huiswerk geven.
Verder hebben we het over PostNL.
Ja, en fusies gaan we het over hebben.
En Prozis, want jij hebt een transactie gedaan.
Ja, ik heb transacties. Ik heb best wel veel transacties gedaan. Ik heb er een aantal verkocht en gekocht.
Ja, oké.
Okay. Dus waarvan Prozis er één is.
Precies, en dat is een interessant bedrijf volgens mij.
Ja, een holdingmaatschappij. Daar gaan we het nog over hebben.
Ja, je hebt er wel een visie op. En er zijn ook allemaal vragen nog binnengekomen over obligaties. En of je ook iets qua ETF met obligaties moet.
Ja, dat is een onderdeel van je portefeuille management. Daar gaan we het allemaal over hebben.
Ja, precies. Oké. Okay. Nou, ik zit er klaar voor.
Ik ook. Ik heb nog niet je wijn gedronken.
Nee, ik dacht misschien kunnen we dat ook een keer samen doen.
Ja, maar je komt elke keer in de ochtend, hè?
Ja, ja, nodig me uit. Goed. Deze aflevering gaan we het hebben over iets waar ik me ook wel heel erg in kan vinden. We doen het naar aanleiding van een mailtje dat we hadden gekregen.
Ja, een hele leuke mail van Jeroen.
Ja, precies. Ja, en hij beschrijft eigenlijk een gevoel wat ik de laatste tijd ook wel een beetje heb, namelijk dat ik nu met 1 ETF die ik heb in mijn portfolio, dat ik denk van ja, oké, leuk, maar dat heb ik nu en dat gaat een beetje zijn gang. Maar ik heb niet het idee dat ik verder heel veel bijleer over waar ik naar kijk als ik iets ga kopen bijvoorbeeld. Dus ik wil op een gegeven moment losse aandelen kopen, maar met 1 ETF heb ik niet het vertrouwen dat ik dat ook kan.
Ja.
Maar goed, ik zal het even voorlezen wat hij stuurt. Mijn vermoeden is dat er best een grote groep luisteraars is die de basis van ETF's nu onder de knie heeft en zich nu wenst verder te verdiepen. Ik doe de aanname dat het grootste deel van je doelgroep nieuwkomer is en dus pas in 2020 is begonnen met beleggen, onder wie ikzelf. De drempel om in te stappen was laag en dan kom je vanzelf uit bij ETF's, zoals ook geldt voor bijvoorbeeld Milou. Qua inhoud blijft dat echter vaak aan de oppervlakte. Als je eenmaal een stapje verder wilt en leergierig blijft, houdt het qua inhoud een beetje op wat betreft ETF's. Daarom stuurde ik de tip, duik in het onderwerp ETF voor gevorderden. Vul het gat tussen de nieuwbakken VWRL-kopers, dat is de World Index,
ja,
toch?
De Vanguard of World.
Ja, ja. En de mensen zoals jijzelf die al veel verder zijn en met een divers portfolio met verschillende aandelen zitten. Ja, kun jij daar wat mee? Kun je Jeroen en mij, of ik weet niet of Jeroen ook nog op dit punt zit, maar mensen die dus net zijn begonnen met beleggen en die ook 1 ETF hebben en misschien ja, wel verder willen oefenen, kan dat met ETF's?
Ja, nee, natuurlijk. Je kan een volledige, ja, zie je het, soort van portfolio management doen met ETF's.
Als in, jij doet je portfolio management met zoveel procent groeiaandelen, zoveel procent vastaandelen. Kun je dat ook met ETF's nabootsen eigenlijk?
Ja, zeker, ja.
Heeft dat zin?
Ja, nee, absoluut. Ik denk vooral als je voor echt lange termijn belegt, dan moet je daar op een gegeven moment wel naartoe. Kijk, waarom we zijn begonnen met 1 ETF, is ja, als je begint met €500, dan kan je niet in één keer, het heeft geen zin om een portfolio management te doen. Zoveel procent cash, zoveel procent in groei, dat heeft niet zoveel zin. Dus je kan beter maar gewoon beginnen met 1 ETF. Dus heb je in principe al genoeg spreiding. En gewoon beginnen, maar op een gegeven moment kom je op een punt dat eigenlijk de inleg die je maandelijks doet eigenlijk niet zo'n heel groot effect meer heeft op wat je al belegd hebt. Dus nu, als jij nu €500 elke maand inlegt, heeft dat nog best wel een groot effect op wat je al belegd hebt.
Ja.
Maar als je op een gegeven moment richting de 10.000, 15.000 euro heen doet, €500, dan heeft het niet zo heel veel effect meer. Dan is het wel kan het wel interessant zijn om iets meer aan je soort van je portefeuille management te doen. Dus dan kan je iets meer breder insteken.
Dus dan zou ik ook precies wat jouw strategie kunnen toepassen op ETF's. Bijvoorbeeld 25% groeiaandelen en 75% of 30%, 70%.
Nee, ja, dat klopt. Dat kan je prima doen. Ik kan je wel even meenemen in verschillende portfolio management strategieën. Ik denk, er zijn heel veel verschillende beleggers. Die hebben allemaal hun eigen strategieën. Mm-hmm. En dat is natuurlijk allemaal gebaseerd op losse aandelen.
Ja.
Dat zijn de grotere beleggers die natuurlijk met bepaalde strategieën komen. En die doen natuurlijk altijd losse aandelen. Maar die kan je natuurlijk eigenlijk wel vertalen naar ETF-beleggers.
En dat is al nieuw voor mij. Ik wist niet dat ook kon met ETF's. Ja, het is op zich ook wel weer logisch, maar...
Ja, nou, misschien een stapje terug, de meest bekende vorm, en dat zie je eigenlijk bij alle fondsen ook. Dus als je bijvoorbeeld bij een Rabobank fonds zit, of bij een Meesman, of nou ja, ook als bijvoorbeeld bij Pix, waar je je wisselgeld kan beleggen, daar kies je eigenlijk vaak voor 5 verschillende profielen. Ben je heel defensief, ben je heel offensief?
Ja.
En in het meest offensieve beleg je bijvoorbeeld 90% in aandelen,
ja,
en 10% in obligaties en anders andersom.
Precies.
En dat is eigenlijk de meest simpele vorm van beleggen. Je hebt gewoon een gespreide aandelenportefeuille. Bijvoorbeeld All World, 3500 aandelen.
Mm-hmm.
En dan heb je daartegenover een obligatieportefeuille. En dat is dan een ETF die bijvoorbeeld een soort van werelddekking heeft in obligaties.
Yeah.
Of alleen bepaalde ratings, bijvoorbeeld A-ratings. Daar kom ik zo nog even op terug.
Okay.
En dat is eigenlijk dat is de meest simpele vorm die je kan hebben. Dan heb je wereldwijde spreiding en dan heb je obligaties. Maar dat is echt voor de echt passieve belegger.
Ja.
En ik denk waar Jeroen het een beetje over heeft, is dat hij wel een soort van actief wil beleggen. Hij vindt het wel leuk om te beleggen, maar vindt zichzelf de stap naar gewoon los aandelen nog te groot.
Ja.
Maar er zit nog best wel een grote speelruimte tussen. En het is gewoon leuk om nieuws te lezen, om over na te denken. En als je ziet van, hey, ik zie dat de groene kant duurzame energie opkomt. Of ik zie juist dat nu de airlines een turnaround gaan maken. Of ik zie dat de cloud computing omhoog gaat. Dan is het natuurlijk leuk om in zo'n ETF te zitten.
Dat uit te proberen.
Ja, dat doe ik natuurlijk met losse aandelen.
Ja.
Maar dat kan je natuurlijk ook met ETF's doen. En dat is natuurlijk gewoon leuk.
Ja, lijkt me inderdaad. Je had het vorige aflevering over je beleggersidentiteit. Toen dacht ik, ja, hallo, maar ik ben nu ook belegger. Dus ik moet ook mijn beleggersidentiteit ontwikkelen. En ja, met één ETF dan...
Nee, dat kan niet. Maar dat kan dus prima met ETF's. En ik denk dat
leuk.
Daar zit een... Dus ja, daar, je kan prima een beleggingsstrategie maken en je eigen identiteit kwijt in ETF's. Prima.
En is dat ook veiliger dan met losse aandelen?
Ja, absoluut veel veiliger.
Omdat je super gespreid zit.
Als ik bijvoorbeeld zie dat de cloud computing erg omhoog gaat, dan koop ik 1 of 2 bedrijven die in cloud computing zitten. En als jij dan een ETF, dus bijvoorbeeld totaal 2-3 aandelen in cloud computing van 2% per aandeel. Dat is dus 6% van mijn portefeuille totaal. Als jij een ETF zou kopen voor cloud computing en dat ze ook 6% doet, dan heb je natuurlijk evenveel risico in cloud computing als wat ik heb. Maar ik heb het met 3 aandelen en jij hebt het met een ETF waar misschien wel 40 aandelen in zitten. Dus daarin is het risico voor mij natuurlijk wat groter dan voor jou.
Ja.
Het voordeel is dat je namelijk niet hoeft te beoordelen of een bedrijf individueel goed genoeg is, maar dat je veel meer in grote lijnen bekijkt. Dus dat is natuurlijk makkelijker.
Ja, als ik het even op mezelf betrek. Het staat mij nog vers in het geheugen hoe ik €80 zag verdampen vorige maand. Opeens toen de beurs een beetje inzakte. Wat ik eigenlijk wel zou willen is een ETF in iets wat iets minder volatiel is. Dus misschien iets minder afhankelijk van tech, wat gewoon een beetje op en neer gaat.
Nou, wat jij dus nu eigenlijk noemt is je soort van je risicoprofiel, je risicotolerantie.
Ja.
En dat kan je natuurlijk ook niet lekker kwijt in één ETF.
Nee.
En dat, daar bouw je, dat neem je ook mee in je portefeuille management. Je leeftijd en je risicotolerantie zijn dan een heel groot onderdeel. En dan in combinatie met je identiteit. Dus hoe wil je je geld laten spreken?
Wat heeft mijn leeftijd ermee te maken?
Nou, de meeste mensen beleggen eigenlijk voor hun pensioen. Of in ieder geval vanaf dat moment komt er natuurlijk minder inkomen binnen. Als je met pensioen gaat en dan je wil ook wel een keer leven of genieten van het geld.
Op die manier,
Dus dan wil je het geld misschien ook wat vrijmaken om van te leven.
Ja,
om
dus hoe langer je horizon, hoe meer risico je
ja, kijk, als je
kan nemen.
Als je nog 2 jaar met pensioen gaat, dan ga je natuurlijk niet 100% in aandelen, want die zomaar net een crisis krijgen.
Ja.
Dan heb je liever, dan bouw je dat langzaam op, Dus als je bijvoorbeeld, zeg even, 10 jaar voor je pensioen bouw je elk jaar 5 of 10% af in aandelen, gaat in obligaties, waardoor je uiteindelijk het laatste jaar bijvoorbeeld 95% of zo of 90% in obligaties hebt zitten.
Ja.
Waardoor als er een crisis komt, dat jij het eigenlijk niet raakt. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel invloed op je rendement. Maar je gaat gewoon langzaam richting een datum wanneer je het wil, ja, eigenlijk onttrekken.
Ja.
En dan, ja, moet je gewoon minder risico's nemen.
Ja. Oké, en ik zeg nu dus, ik wil eigenlijk nu al iets minder risico. Is dat eigenlijk dan dom?
Nou ja, kijk, bewegelijkheid waar je het over hebt, is natuurlijk, dat zit natuurlijk ook in risico. Maar je hebt natuurlijk, er zit een heel groot verschil tussen bijvoorbeeld groeiaandelen die heel volatiel zijn, waar we het vorige keer ook over hadden, over die vragen over de YouTuber die heel veel aandelen kopen. Ja. Dus de aandelen kunnen onwijs bewegelijk zijn. Die kunnen soms gewoon in een paar dagen 10-20% naar beneden gaan. En je hebt natuurlijk een verschil tussen aandelen die bijna niet bewegen en die misschien een beetje een 0,5% tot 1% per dag bewegen.
Yeah.
En daar zit een heel groot verschil tussen.
Yeah.
Daarnaast heb je natuurlijk ook nog obligaties. En
super veilig.
En in obligaties heb je natuurlijk ook weer verschillende. Je hebt twee verschillende obligaties. Staatsobligaties en bedrijfsobligaties. En eigenlijk het risico van je lening, want een obligatie is een lening waar je rente op krijgt. En dat risico bepaalt eigenlijk het rendement. Dus als je een staatsobligatie op Nederland neemt, dus eigenlijk gewoon bijna nul risico dat er wat gebeurt. Omdat Nederland er gewoon heel goed voor staat. Financieel dus altijd krijg je je geld terug.
Ja.
Waardoor je dus
minder rendement hebt.
Nou, zelfs negatief rendement.
Oh, lekker.
Je moet geld toeleggen om een obligatie in Nederland te hebben. En daarnaast is natuurlijk Italië of Griekenland is een risicovollere staatsobligatie. En daardoor krijg je daar wel hogere rente, bijvoorbeeld 2%.
Ja.
Dat was ook de reden waarom die eurobonds zo belangrijk was. Dus met die eurobonds hebben ze ervoor gedaan dat de hele EU garant staat voor de obligaties.
Ja.
Waardoor automatisch het risico dus op een obligatie in Italië eigenlijk onwijs naar beneden gaat. Omdat namelijk Nederland en Duitsland en zo, alle West-Europese landen zijn garant voor die obligatie.
Ja, dus het wordt wel terugbetaald.
Ja, zie je dan in één keer wordt het dus bijna risicoloos om geld te lenen. Gaat dus de rente extreem omlaag, wordt het dus heel goedkoop voor Zuid-Europese landen om geld te lenen.
Ja.
Op eigenlijk de kredietstatus van
Nederland,
van Noord- en West-Europa.
Ja.
Zo wordt de rente bepaald op een staatsobligatie.
Ja.
En dan heb je ook nog bedrijfsobligaties. En daar wordt eigenlijk, heb je een krediet. Je wordt eigenlijk een soort van kredietwaardigheid krijgen. Er zijn meerdere ratingskantoren, bijvoorbeeld Moody's of S&P.
Mm-hmm.
En die geven een soort van kredietwaardigheid. En dat wordt uitgedrukt in 3 letters. En dan AAA, dat is de hoogste kredietwaardigheid.
Okay.
Hoe hoger je kredietwaardigheid is, hoe goedkoper je geld kan lenen. Dus dan wordt er een bedrijf zegt, ik wil graag een lening. Die zet dan een lening in de markt. En die zegt, nou, dat heeft een kredietwaardigheid van AAA.
Ja.
En dan kunnen ze dat wegzetten tegen 0,5% rente. Dus de kans dat dit dan terugbetaald wordt extreem groot.
Ja.
En pensioenfondsen en zo, die moeten natuurlijk al hun geld kwijt. En die mogen maar een X-risicoprofiel hebben. Dus die mogen maar zoveel obligaties hebben in categorie B en C.
Mm-hmm.
Daar zijn natuurlijk de obligaties in A heel erg gewild.
Ja.
Dus hoe slechter de kredietwaardigheid, hoe hoger je rendement, maar hoe groter het risicoprofiel is.
Ja.
En nou, maar dan weet je een beetje hoe het zit met de verschillende. We gaan nog onze aflevering maken over obligaties.
Ja.
Maar dit is een beetje hoe obligaties om erbij werken.
Ja.
Maar de obligaties leveren natuurlijk nu eigenlijk helemaal niks op. Als de rente laag is, heeft een obligatie ook niks op. Dus obligaties kan je eigenlijk bijna wel, nou niet helemaal, maar kan je bijna wel vergelijken met cash. Want dat is natuurlijk nul risico.
Mm-hmm.
Niet als je heel veel hebt, ga je natuurlijk ook negatieve rente over betalen. Maar, maar in principe is cash natuurlijk risicoloos.
Ja, want dat heb je gewoon.
Dat heb je gewoon.
Ja.
En dan heb je natuurlijk ook nog andere soort van assetklasses, noemen ze dat. En dat is vastgoed. Dat is natuurlijk dat is buiten gewoon überhaupt de beurs, kan je natuurlijk doen. Maar je kan ook kunst hebben of je kan in de grondstoffen zitten. Dus heb je natuurlijk allerlei varianten. Nou, wij focussen ons natuurlijk nu alleen even op aandelen.
Ja, precies. Dus ik zeg dan wel, ik wil iets wat misschien net wat minder bewegelijk is. Dan hoef ik niet meteen in obligaties te gaan zitten. Er zijn nog natuurlijk een heleboel andere categorieën die wat minder bewegelijk zijn
absoluut.
Dan tech op dit moment.
Ja, ik zou eigenlijk zeggen dat als je horizon langer is dan 25 jaar, maar dat vind ik persoonlijk, het is gewoon zonde om in obligaties te zitten, maar nu. Dan pak je dus 1% rendement. Ja, dat vind ik eigenlijk gewoon echt zonde.
Zonde van je tijd.
Het is gewoon zonde van je geld.
En van je geld.
De enige reden waarom je in obligaties kan zitten, wat ik dan wel een sterk argument vind, is dat obligaties, als er een crisis komt, Dus bijvoorbeeld zo'n coronacrisis, gaan we in één keer 30-40% naar beneden. Een obligatie houdt heel erg zijn waarde. Al is deze crisis zelfs goud en obligaties ook meegezakt, maar natuurlijk niet zo heftig als aandelen. Mm. En het voordeel is, dat kan je in een soort van pie-investing doen. Dat je zegt van ik wil 80% aandelen, 20% obligaties. En als het natuurlijk een crisis is, dan zakt natuurlijk heel hard je aandelen. En je obligaties bijna niet. Dus dat betekent dat als je dan zegt, maar ik heb afgesproken dat ik altijd 80-20 doe. Dan wordt relatief gezien dus de obligatiegedeelte groter dan je aandelen. Dus dat betekent dat je heel veel obligaties moet verkopen om weer aan die 80% te komen. Dat betekent eigenlijk dat je dus een vrij duur dus dan obligaties op dat moment in de markt verkoopt. En je koopt dan goedkoop aandelen. Ja. Kijk, dat vind ik een heel goed argument om altijd van obligaties te houden. Maar dat kan je natuurlijk ook met cash doen. Persoonlijk zou ik eerder voor kiezen om een gedeelte cash te houden. Het geeft wel een heel fijn gevoel, merk ik ook zelf. Want dan als dan de markt zakt, dat je dan altijd nog gewoon speelgeld hebt.
Yeah.
Als je altijd even 10, tussen gewoon 10 en 20 procent doen de meeste mensen. Als je voelt, nou, we gaan wat onzekere tijden in. Ik denk toch dat er een coronagolf nog aan zit te komen. Dan kan je ook zeggen, nou, dan doe ik gewoon 10% cash.
Ja, want dan kun je, wanneer het de markt op zijn laag staat, kun je wat extra
Als het dan instort, dan kan je die 10% cash kan je extra kopen. Dus dan koop je heel goedkoop. Je bereikt het nieuws toch anders als je weet dat je nog een soort van volle munitie hebt. Dat je nog flink kan shoppen als het zakt.
Ja, precies.
Het is namelijk heel vervelend als je 100% belegd bent.
Je hebt niks nieuws.
En je hebt geen geld om te kopen. Dan zie je alles dus een soort van vol en uitverkoop.
Ja.
En dan kan je niks kopen.
Nee, nou, dat is een goede tip.
En dat geeft natuurlijk wel een lekker gevoel.
Ja. En vanaf welk... Kijk, ik zit nu met iets van 1500 heb ik in mijn ETF zitten. Vanaf welk budget moet je gaan denken aan... Nou ja, dat je iets meer kan gaan managen in je portfolio. Dat je nog een ETF erbij kan gaan doen.
Ja, nou, als je lang, dat is natuurlijk wel ding. Ik heb hem nu uit de kernselectie. En als je kan natuurlijk prima je een tweede aandeel bijdoen, ook uit de kernselectie. Kijk, en dan maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit, want je hebt geen transactiekosten. Dat zou natuurlijk sowieso al kunnen.
Okay.
En je hebt nu heel erg de S&P. Ja. Dus dat is natuurlijk voor een best wel een groot gedeelte technologie. En die grote jongens, volgens mij 25% bij elkaar. Die kan natuurlijk voor kiezen om ook een VWRL, dus een All World te nemen erbij. Dan heb je wereldwijde spreiding. Dan doe je bijvoorbeeld 50-50.
Ja.
Dat zou kunnen.
Maar dat denk ik ook. Ik heb dus even zitten googlen op ETF's. Je ziet gewoon door de bomen het bos niet meer. En dat is een totale wildgroei aan alle verschillende soorten ETF's die er zijn. Hoe ga je iets uitzoeken? Is er een plek waar je ze kan zien? Of waar je een ETF kan vinden die bij je past? Er komen echt de meest verrassende ETF's voorbij.
Ja, er zijn ook echt in een tienvoud meer ETF's dan aandelen.
Ja.
Dus ik snap ook wel dat je de keuze van ETF's is gewoon 10 keer groter. Dus het is ook heel lastig. Je ziet bijna ook door het boom het bos niet meer.
Wat is de gekste ETF die jij ooit hebt gezien?
Ja, er zijn echt... Voor alles is er een ETF, maar ik heb dus een ETF gezien over obesitas.
Hoe werkt dat?
Die zien dat als een stroming. Dus als een trend eigenlijk.
Nou, zit ook wel wat in, denk ik.
Ja, daar kan je dus beleggen eigenlijk op de trend obesitas. En er zitten dus vooral bedrijven in die heel erg bezig zijn met glucoseapparatuur en zo. En eigenlijk alles omtrent obesitas.
Wow.
Ja, ze zijn... Ja,
heftig.
Kan, ja, je kan echt... Dus er is ook een millennial ETF, dus is natuurlijk van alles wat.
Ja, er kwam ook een sharia ETF. Tegen iets met islam. Ja, vond ik ook bijzonder.
Ja, maar een ETF is volgens mij vrij makkelijk gemaakt. Het is, denk ik, ik weet niet hoe je dat precies doet, maar er zijn er zoveel. Dus het lijkt mij dat het vrij makkelijk is.
Nou, als je ooit uitvindt hoe het moet, dan moet jij er dus zelf ook in maken. Want die opmerking hebben we veel gekregen via Instagram. Dat jij misschien een ETF kan maken op basis van jouw portfolio.
Nou ja, ik kan het wel eens een keer uitzoeken. Nee, maar dat ga ik voorlopig niet doen.
Volg de PIM.
Maar het is op zich wel interessant om eens een keer uit te zoeken hoe dat nou precies werkt.
Ja, lijkt me ook wel.
Maar ja, ik gebruik daar vaak altijd de websites voor Just ETF en Morningstar.
Just ETF?
Ja, justetf.com.
Is dat een expresse woordspeling met Just Eat of niet?
Nee. Dus denk gewoon een website waar je ETF's kan vergelijken en Morningstar.
Oké, jammer.
Maar er zijn zoveel ETF's dat je moet ook niet zo door laten afleiden. Wat ik zou doen, maak het voor jezelf ook gewoon lekker makkelijk. Dat is wel een beetje de idee van hoeveel shampootjes je hebt, hoe minder je er verkoopt. Dus hoe minder shampootjes je aanbiedt, hoe meer je er verkoopt. En dus je maakt het voor jezelf ook lekker makkelijk. Als je bij de Giro zit, houd gewoon lekker bij de kernselectie in eerste instantie. Nou, dan heb je al zo'n kleine lijst. Kan je daar al mee aan de slag.
Ja.
En wat ik dan heel erg vaak ook nog doe, ik kijk gewoon alleen maar naar de bekende uitgevers. Dus bijvoorbeeld,
Vanguard,
ik kijk naar Vanguard, ik kijk naar iShar, Van Eck. En bijvoorbeeld Wisdom Tree kijk ik ook vaak naar. Die zijn iets gespecialiseerder in ETF's. Dus in een hele specifieke niche zitten ze. Ik kijk daar gewoon vaak naar. En als ik eenmaal een ETF heb gevonden waar ik in wil zitten, dan google ik het gewoon daarop. Dus bijvoorbeeld Clean Energy.
Ja.
Dan heb ik helemaal, nee, ik wil in die hoek zitten. Dan zou ik daar gewoon op gaan googlen. Clean Energy, dan krijg je gewoon een lijst met al. En dan kan je zo'n beetje kijken of ze bij de Giro aangeboden worden en wat het verschil is. Maar vaak is het verschil helemaal niet zo groot. En ik kies er dan toch vaak voor als het verschil bijna een heel is. Dan kijk ik toch wel vaak naar hoe groot is die ETF dan. Dus hoeveel vermogen beheren ze. Want een uitgever werkt natuurlijk wel zo. Er moet wel minimaal zoveel vermogen in zitten, anders is het niet rendabel. Want ze pakken natuurlijk een percentage. Dus hoe lager het vermogen is, hoe minder ze verdienen. Hoe groter de kans dan is dat ze die ETF dan ook gaan opheffen. Maar verder maakt het er niet zo heel veel uit.
Oké. Dan nog even een vraag van Jeroen, vond ik ook een goeie. Hoe zorg je dan voor een goede opbouwverdeling in dat ETF-portfolio van je?
Ja, dat blijft wel een beetje zoeken. Er zijn wel bepaalde regels die je wel een soort van kan houden. Alleen die zijn denk ik wel gemaakt in de tijd dat obligaties nog een hoge rente hadden. 100 min je leeftijd doen en dat is de percentage obligaties.
Okay.
Ja, ik denk dat dat nu niet meer opgaat, want die regels zijn gemaakt in de tijd dat je 4-5% rente op obligaties kreeg. Nou, dat is gewoon niet meer zo. Dus ik denk dat je dat eigenlijk wel los kan laten.
Ja.
Je moet ook een beetje kijken waar je jezelf fijn bij voelt. Heel vervelend vindt als je op een gegeven moment zakt en dat doet, merk je dat je daar last van hebt. Ja, dan moet je een ander risicoprofiel gaan nemen. Dus ja, ik zou gewoon begin gewoon eerst eens met gewoon de categorieën waar je mee wil beginnen. Dus je zegt, ik wil een gedeelte cash, ik wil een gedeelte wereldwijde spreiding, ik wil een gedeelte obligaties en ik wil nog een klein beetje speelgeld om dat ik me soort van mijn eigen visie kan laten spreken bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan heb je 4 verschillende categorieën. Begin dat eens met op te schrijven. Dus om een wereldwijde spreiding doe je lekker 70% het grootste blok in je portefeuille om je visie te laten spreken in een heel geconcentreerde ETF, dat doe je bijvoorbeeld 10%, dan zit je op 80%. En dan kan je zeggen, nou, ik doe 10% obligaties en 10% cash.
Ja.
Dan heb je dus nu in 4 verschillende categorieën, heb je eigenlijk een soort van portefeuille management nu gedaan.
Ja.
Kijk dat gewoon eens aan. En je zal merken dat als je bijvoorbeeld in een ETF zit waar je je visie laat spreken en dat aandeel groeit heel hard, bijvoorbeeld in e-sports of in groene energie of in cloud computing, en dat die ETF groeit heel hard, dan betekent dat je op een gegeven moment moet gaan herbalanceren.
Ja.
En dat doe je bijvoorbeeld 1 keer in het kwartaal of 1 keer in het half jaar. Daar hebben we een aflevering over gemaakt en daar hebben we ook verteld over de regeltjes die je kan handhaven. Vanaf hoeveel procent afwijking ga je dan herbalanceren.
Ja.
Dus je ontvangt salaris, dan komt het dus bij je cash terecht. Nou, dan je had afgesproken dat je 10% cash zou doen. Nou, dan gaat je cash dus omhoog. Oké, dan moet je cash dus uitgegeven worden in 1 van die 3 categorieën. En er is 1 van die 3 zal dan het meeste afwijken van je target dat je hebt afgesproken. En dan ga je daar bijkopen. En zo bepaal je eigenlijk elke maand, als je moet bijkopen, waar je dan je geld in stopt. En dan ben je bezig met een goed portfolio management.
Ik zit heel fanatiek te knikken.
Het begint eigenlijk eerst bij jezelf. Wat is mijn risicoprofiel? Hoe zou ik dat willen insteken?
Het gaat pas echt iets in mijn hoofd doen ook nog meer als ik er ook zelf iets mee ga doen.
Nou, misschien is het wel een opdracht voor jou om eens na te denken over
die 4 dingen.
Ja, wat zou jouw ideale portefeuille zijn? Verdeling dan.
Ja.
En dan, dat is stap 1. En dan stap 2 is, welke ETF past daar als eerste bij, zodat je de binnenkort nog een tweede ETF kan aankopen.
Ja.
En dan ben je eigenlijk al langzaam aan het bouwen naar je ideale portefeuille.
Nee, dat is goed. Huiswerk staat genoteerd. Volgende week?
Ja, als jij dat redt.
Ik heb soms een deadline nodig, dus dan leg ik dat bij deze vast.
Oké, volgende week.
Hou me eraan. Dan gaan we het over de portfolio dividend tracker hebben. Je geeft normaal nu altijd een update. Dus ja, ik zal het update muziekje ook even starten. Maar wat ik nu dus denk, dit is super handig als ik straks dus mijn ETF's ook allemaal verdeeld heb. Dan ga ik niet allemaal uitrekenen hoe de verdeling precies is en of het nog allemaal klopt en of ik moet gaan herbalanceren. Maar dat doet dat ding toch?
Dat klopt. Leuk dat je dat zegt. Want we hebben natuurlijk constant over hoe de product nu zich ontwikkelt. Maar het is misschien wel goed om even een stapje verder te doen. Dus waar willen we nou naartoe gaan? En dit is natuurlijk dit is precies waar het product naartoe moet groeien. Dus het samen ontwikkelen van je eigen portefeuille. En dan ook met de hulp erbij van wat is je risicoprofiel, wat is je leeftijd. En dan samen met de tool dan om een soort van profiel samen te stellen. En dat je daar ook in aandelen of ETF's in kan kopen. En dat je dat ook kan onderhouden. Dus als je dan afwijkt van bepaalde percentages die je met jezelf hebt afgesproken. Dat de software dat ook aangeeft. Nee, ja. Je wijkt iets af. En dat is natuurlijk het eindstation. Kijk, het doel blijft met de software. Iedereen op een veilige en verantwoorde manier laten beleggen.
Ja.
Kijk, waar je op eigenlijk op commit, waar je mij bij helpt, is om...
Als je doneert, hè?
Als je doneert, om die horizon natuurlijk te halen. Kijk, zonder de steun van de luisteraar en van eigenlijk de mensen die als eerste erin gaan, ja, kan ik het natuurlijk niet creëren.
Nee.
De eerste donateurs, daar geef ik gewoon een 100% garantie dat ze wat ze nu doneren, dat ook de maximale prijs is die ze betalen per maand of per jaar, de rest van hun leven.
Om het te gebruiken.
Om het te gebruiken.
Ja. En je hebt een lange horizon, dus je wilt het wel de rest van je leven gebruiken, denk ik.
Ja.
Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk. En die is niet geheel onafhankelijk. Hebben we nieuwe vrienden van de show erbij gekregen?
We hebben nieuwe vrienden, ja.
Ik zie het. Stefan, Danny, Wendy, Frank, Arend, Fedrik, Yannick, Robin, Ruben, Gert-Jan, Daniel, Joep, Jordi, Suzanne, Thomas, Allard, Taken, Albert. Welkom bij de show.
Wat nog wel leuk is om te zeggen, er zijn namelijk ook twee docenten in de community gekomen.
Ah.
Dus ja, de podcast wordt dus eigenlijk aangezet in de klas.
We worden als lesmateriaal ingezet?
Ja, in een les economie en een les ondernemen. Dit is dus onze eerste podcast, hebben ze gezamenlijk geluisterd, aflevering 1. En er zijn dus een hoop mensen, of een hoop leerlingen, die zijn dus doorgaan luisteren zelf. En nu hebben ze elke week het einde van de les, bespreken ze met een klein groepje eigenlijk de podcast.
Jeetje.
En er zijn dus nu zelfs een aantal leerlingen die nu een soort profielwerkstuk daarover gaan maken. Dat is toch superleuk?
Superleuk, maar ik voel opeens ook wel een enorme druk op mijn schouders. Nu moeten we wel pedagogisch verantwoord worden natuurlijk, Pim. Niet meer schelden.
Nee, maar misschien moeten we een beetje juist niet worden. Hè? Want dan hebben we een goede connectie met de jeugd.
Precies, we moeten hip en cool zijn.
Ja,
ja. Ja, dat is leuk om te horen.
Ja, leuk om te horen.
Ja. 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 Gaan we naar het nieuws?
Ja.
Wat had jij gezien?
Wat ik wel leuk vond om even PostNL eruit te pikken. Dan denk je, ja, PostNL. Ja, als je belegger bent in PostNL, dan moet je wel echt, heb je wel wat droevige 10 jaar gehad.
Hoezo? Er gaan toch steeds meer pakketjes?
Ja, maar PostNL is in 10 jaar tijd van €10 per aandeel naar €3 per aandeel gegaan. Het is eigenlijk,
okay.
Je hebt eigenlijk niks te lachen gehad de afgelopen 10 jaar.
Zo triest, ja.
Ja, ik vond PostNL altijd een beetje het bedrijf wat, ja, als je geld wilde verliezen, moest je daar naartoe gaan.
Ik voel hem maar aankomen.
Nou ja, wat ik wel leuk vind, omdat het stijgt nu heel hard. Het is dit jaar 50% gestegen, een van de snelste groeiers in de midcap. En ik wilde even wat uitleggen waarom het nu groeit. Ja, je hebt dus een soort van analyse achteraf, maar daar kan je natuurlijk altijd nog een hoop van leren.
Oké, vertel.
Waarom het nu hard groeit, is natuurlijk eigenlijk vrij logisch, is dat er veel meer pakketjes worden besteld en daardoor ook bezorgd. Maar het gaat natuurlijk veel verder door. Er zijn veel minder auto's op de weg nu, waardoor eigenlijk de pakketjesbezorger sneller op hun bestemming komen. Ze kunnen veel meer pakketjes bezorgen in een werkdag. Waardoor kan je dus al met dezelfde kosten veel meer verdienen. De benzine en kerosine is nu heel erg goedkoop. Nou ja, al die busjes rijden bijna benzine. En ze vliegen natuurlijk ook heel veel. Ze hebben ook doen ook vrachtverkeer. Dus ze hebben veel minder kosten.
Mm-hmm.
Nou ja, en ook is bijna iedereen is thuis. Dus ze nemen geen pakketjes mee terug. Nou, dat is ook een heel grote kostenpost. Ze hebben al 3 verschillende efficiëntieslagen.
Ja.
Waar PostNL in van profiteert. En dan heb je dus daar ook nog eens dat er heel veel pakketjes extra worden besteld. Dus denk, er zijn meer mensen die pakketjes bestellen. Die het eerst niet deden. En daarnaast zijn de mensen die het al deden, die bezorgen nu nog, die bestellen nog meer.
Ja.
Wat er dus gebeurt, is nu dat de dichtheid van bestellingen omhoog gaat. Waardoor dus een busje niet meer naar 1 huis rijdt in de straat, maar vaak meerdere huizen meepakt. Waardoor je natuurlijk weer meer kan verdienen in dezelfde tijd. En kijk, zo kan je eigenlijk ook, dit is natuurlijk achteraf wel onberedeneerd, maar dit is, zijn wel allemaal interessante kijken waarom een bedrijf in 1 keer het heel goed kan doen.
Het stapelt zich allemaal op.
Het is een opstapeling van heel veel positieve dingen. En dat komt allemaal doordat de marktomstandigheden nu zijn veranderd. Je denkt vaak heel erg direct, gewoon te simpel vaak, van oké, het is nu, iedereen zit thuis, dus wordt meer bezorgd. Maar de effecten gaan soms veel dieper.
Ja.
En dat is wel leuk om dat zo eens te bekijken.
Ja, interessant.
Nu is het natuurlijk vaak, moet je massaal PostNL kopen? Nou, Ik denk het niet.
Nee.
Ik denk dat een groot gedeelte van de winst al ingeprijsd is.
Er ontstaat een run op aandelen nu.
Ik denk dat een groot gedeelte van de winst al ingeprijsd is. Al zal denk ik wel. Beste kwartaal is altijd Q4 van PostNL. Omdat je natuurlijk kerst hebt.
Oh ja.
Sinterklaas heb je volgens mij ook nog Black Friday. Ja. Dus de goede tijden komen er nog aan. Dus ik denk ook nog wel dat het nog wel wat door kan groeien. Maar ja, ik denk wel met PostNL, die zit toch wel echt wel te vechten nog met werknemers die echt weinig betaald krijgen. Heel veel vakbonden die er. En daarnaast is ook nog eens, dat is mijn grootste vraag eigenlijk over PostNL. Want die zit natuurlijk wel in een positieve ontwikkeling nu, dat er steeds meer besteld wordt. Maar ik vraag me af of de grote spelers, zoals een bol.com en zo, of die niet op een gegeven moment in de onderhandelingen, als die zien dat PostNL echt hogere marges gaat maken, of dan niet ze een sterke onderhandelpositie krijgen, dat ze gewoon gaan onderhandelen, dat ze een lagere tarieven willen. Dus ik vraag me af wat de onderhandelkracht van PostNL is.
Ja.
Dus wilde ik even bespreken, omdat PostNL natuurlijk verrassend goed doet in deze tijd.
Ja.
Voor alle Nederlandse aandelen.
Ja. Ja.
Dus volgens mij staat het in, denk ik, wel in de top 5 à top 10 van best presterende aandelen dit jaar. Nou, dat voor een PostNL dat het eigenlijk de afgelopen 10 jaar waardeloos heeft gedaan. Dat is natuurlijk wel leuk.
Je gunt het ze ook wel weer op een bepaalde manier.
Ja, dus dat viel me eigenlijk heel erg op. Dat was wel leuk.
Het is wel leuk om zo een beetje creatief te leren kijken naar wat er gebeurt en wat de effecten van bepaalde dingen zijn bij bedrijven en hoe dat op verschillende vlakken kan doorwerken.
Ja, nou, ik beweer waar je ook een hoop van kan leren is door gewoon soms bedrijven in terugwerkende kracht te kijken. Of er worden ook vaak analyses over gedaan van waarom is dat dan zo hard gegroeid.
Ja.
Dus het is interessant om dat te lezen en om dat te leren. Ook al heb je dat aandeel zelf niet, dan kan je alweer een hoop van opsteken.
Ja.
Wat ik nu zelf wel heb gerealiseerd is mijn eerste echte crisis met corona. Dat ik denk ik af de volgende keer, dat weet ik natuurlijk niet ontzettend zeker, maar dan ga ik veel meer in de mode zitten, denk ik, van er is nu wat gebeurd. En veel meer de tijd nemen, denken, wat voor effect gaat dit hebben? Dat ik nog sneller en dieper ga nadenken over wie gaan ervan profiteren. Want in elke crisis zijn er een hoop verliezers, maar er zijn altijd winnaars, altijd.
Ja. Ja.
En hoe eerder je die kan spotten, natuurlijk hoe beter.
Ja. Ja, goeie. Pim, dan gaan we naar je portfolio. Ik heb begrepen dat je een transactie hebt gedaan.
Ja, ik heb meerdere transacties gedaan. Ik merk dat als ik weer even tijd heb, dan stort ik me er zelf weer even op.
Oké, je had wat tijd over deze week.
Ik heb natuurlijk al een tijdje geleden aangegeven dat ik mijn portefeuille ga verkleinen. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Dat doe ik in stapjes. En ik heb even een overzicht gemaakt van welke aandelen zitten nu onder de 2%. En dat waren volgens mij 7, 8 aandelen. Toen heb ik besloten, die 7, 8 aandelen, daar moet ik een keuze in maken.
Ja.
Er wordt of bijkopen of verkopen.
Ja.
Dat is ook het meest makkelijke manier nu om portefeuille te verkleinen, is gewoon de kleinste weg te doen. Dus ik ben een beetje met een bezem doorheen gegaan.
Okay.
Ik heb de aandelen die vooral klein zijn, die heb ik gekeken van zit er een concurrent, een soort van vrij goed alternatief die hetzelfde doet. Is die er en welke vind ik dan beter? En dan heb ik er één
binnen
verkocht.
Binnen je portfolio?
Ja, binnen mijn portfolio heb ik er eentje verkocht en het geld naar de andere aandelen gestopt.
Okay, ja.
Waardoor ik dus, omdat vaak de concurrent vaak om erbij evenveel verlies of evenveel winst heeft, het makkelijker is om het te verleggen naar de ander.
Ja.
Waardoor ik dus nooit op het laagste punt verkoop. Dat wilde ik natuurlijk voorkomen, dat ik nu altijd op het laagste punt verkoop.
Ja.
Maar dan verleg ik het gewoon naar een ander aandeel die ongeveer even laag zit.
In dezelfde business zit.
Ja, waardoor het niet zoveel uitmaakt. Maar dan heb ik wel weer minder holdings.
Slim.
Dus dat heb ik nu gedaan.
Ja.
En maar ik begin eerst even met mijn groeiportefeuille. Mm-hmm. Daar heb ik Booking en Galapagos verkocht.
Doei, Booking!
Ja.
Stom bedrijf. Of was het natuurlijk totaal niet van de morele overtuiging bij jou, maar...
Nou, kijk, Booking heb ik eigenlijk gekocht omdat ik van alle bedrijven in de reisbranche is natuurlijk Booking by far het sterkste bedrijf. Maar je weet natuurlijk dat dat gaat echt nog wel een tijd duren voordat Booking weer dezelfde marges gaat draaien als 2019.
Yeah. Yeah.
Dus ik denk, pak hem gelijk even mee met dat hij weer iets, een soort van terugbounce. En volgens mij heb ik er iets van 30%, 25, 30% nu opgepakt. En het was eigenlijk altijd het idee dat ik daar gewoon even snel wat groei op pak. En ik merkte nu dat het aandeel al lange tijd een beetje bleef hangen. En dat het eigenlijk bijna weer onder de waarde stond van net voor corona. Dus volgens mij nog maar 8% of zo. En dan denk ik, ja, de marges die ze hebben, of de winst en omzet die ze hebben gedraaid in 2019, die gaan ze voorlopig nog niet draaien. Dus okay. Ik denk dat de groei de komende tijd wel even uit is.
Okay.
Dus okay. Ik heb daar gewoon ongeveer 25-30% op gepakt. Nou, en dat binnen,
prima.
Binnen 8 maandjes. Nou, dat is prima.
En nu dus eruit gegooid.
Dus die zijn eruit. En ik had ook maar 1 aandeel. En Booking en Galapagos waren ook de 2 kleinste holdings in mijn groeiportefeuille.
Galapagos was laatst in het nieuws natuurlijk vanwege dat medicijn.
Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk dat niet goed gekeurd. Daar hebben we het overigens over gehad. En het was al weer een klein beetje teruggebounced. Want ik had op, volgens mij op een gegeven moment op min 20, 25. En ik ging nu weer naar min 15.
Okay.
Maar het was een hele kleine holding. Ik had €900 erin volgens mij. Was volgens mij bij far de kleinste, want daarna was het de kleinste rond de 3000.
Ja.
Ik begrijp eigenlijk best wel weinig van Galapagos, hoe dat als businessmodel in elkaar zit.
Maar daar heb je dus je verlies verzilverd.
Heb ik gewoon mijn verlies gepakt.
Ja.
En ik merk toch wel dat, vooral als het gaat om groeiaandelen, vind ik het toch wel leuk om wat aandelen dicht bij huis te hebben. Dus ik dacht, nou, is er een Nederlands aandeel wat ik interessant vind? Nou, de interessante Nederlandse aandelen heb ik vooral, natuurlijk Elgen en Takeaway. Maar toen zat je dus in de Prosus. En ik ben eigenlijk een beetje gaan verdiepen in Prosus. Ook vorige keer om Tencent natuurlijk een van de grootste belang is.
Wat was ook weer de link tussen die twee?
Prosus is een holdingmaatschappij.
Ja.
En die heeft een belang in heel verschillende bedrijven, waaronder Tencent.
Ja, precies.
En dat hebben ze in een belanging van 31%.
Grote Chinese bedrijf.
Ja, en ik heb eigenlijk nooit echt interesse gehad in holding companies. Omdat je namelijk, het is best wel moeilijk te beoordelen, want ze hebben natuurlijk heel veel verschillende bedrijven, zijn ze eigenaar van allemaal een klein percentage. Dus het is best wel moeilijk. Ja, waar beleg je dan in?
Het is eigenlijk een soort ETF, maar dan anders.
Nou ja, zo kan je het bijna wel. Ja, maar dan wel weer heel geconcentreerd.
Ja.
En ze hebben natuurlijk ook heel veel niet-beursgenoteerde bedrijven. Hebben ze.
Ja, oké.
En ik ben ook wel steeds meer de gedachte, ik ben nu vrij jong nog in beleggen. Ik moet misschien ook wat meer dingen doen waar ik gewoon van leer. En niet alleen maar focus op rendement. En ik dacht, nou, een holding company heb ik nog niet. Laat ik dat eens nemen. Vind ik ook zo interessant, omdat hoe ervaar ik dat?
Ja.
En ik wil ook toch wel iets meer naar China gaan kijken. Ik had altijd zoiets van, ja, China, ik spreek geen Chinees. Dus, maar ik merk toch wel dat de opkomst van China en in technologie toch wel echt hard aan het gaan is.
Ja, vind je het gek.
Ook weer met alle elektrische auto's, die worden ook steeds meer Chinees. Ook in Duitsland nu. De grote automerken, die worden steeds meer Chinees in elektrisch. En alle grote technologie. Dus ik vind dat dan moet je toch als belegger, moet ik daar toch wel
je serieus nemen.
Ja, moet ik toch iets wel meer gaan verdiepen. Dus ik denk, nou, Prosus tikt gewoon alle boxjes aan. Het is een holding, het is Nederlands, want ik wilde wel iets Nederlands. Het zit ook in gedeeld in China. En natuurlijk gekeken naar, we hadden het vorige keer over de soort van de intrinsieke waarde. Tencent, die wordt echt onder de intrinsieke waarde verhandeld. Rijm onder intrinsieke waarde. Want alleen ze hebben een belang van 31% in Tencent. Mm. En Tencent, dus die 31%, die vertegenwoordigt een waarde van 162 miljard. Maar Prosus wordt nu verhandeld op de beurs voor 128 miljard.
Dus jij denkt dat het ondergewaardeerd is?
Ja, het is sowieso ondergewaardeerd. Ze zitten er al 34 miljard onder. Alleen al met alleen Tencent. En dan hebben ze natuurlijk nog heel veel andere belangen in andere bedrijven. En die zijn in 2019 gewaardeerd op 20 miljard. En dan heeft Tencent ook nog eens heel veel belangen in bedrijven die niet eens op de balans staan. Die vertegenwoordigen ook een waarde, zeggen ze, van 100 miljard. Ja, dat is allemaal een beetje, moet je allemaal maar zien. Maar in ieder geval dat de waarde van Tencent nu ook veel hoger is, daadwerkelijke waarde, dan waar ze nu voor op de beurs staan. Omdat ze namelijk heel veel belangen hebben in bedrijven die zo hard zijn gegroeid de laatste tijd, die nog geen waarde hebben. Ja, al met al ben je natuurlijk eigenlijk met Prosus veel goedkoper uit. En als je nu kijkt naar hoe de afgelopen tijd de ontwikkeling is van Prosus geweest, zit alleen maar in technologie. Als je gaat kijken naar de ontwikkeling van sinds de corona van al die type bedrijven, dus de Takeaway, de Adyen, nou ja, en al de socials en de advertisement companies, dan blijft Prosus echt ruim achter.
Ja, want al die dingen die zijn natuurlijk enorm gestegen. Ja, en bij Prosus zie je dat niet terug.
Prosus is ook wel gestegen.
Ja, maar minder.
Maar veel minder. Ja. Echt, volgens mij nog maar 20% dit jaar.
Hoe komt dat dan? Want daar moet er toch een reden voor zijn?
Nou ja, ik denk dat wat dat gevoel, denk ik, namelijk dat gevoel had ik namelijk ook. Een holding, dat is allemaal indirect beleggen. Ja, mensen kennen natuurlijk Prosus helemaal niet. En dat komt niet in het nieuws, want wat komt er in het nieuws? De bedrijven die ze bezitten. Okay. En het maakt het beoordelen veel moeilijker, want je, ja, waar beleg je dan precies in? Je belegt in heel veel verschillende bedrijven. Dus je ziet over het algemeen dat holdingmaatschappijen altijd onder de intrinsieke waarde worden verhandeld.
Mensen hebben het niet op de radar of minder goed dan al die andere afzonderlijke bedrijven die ze hebben.
Ja, en ik vraag me dus wel af, daar heb ik dus geen ervaring mee. Ik zie toch wel dat over het algemeen alle holdingmaatschappijen wel onder hun intrinsieke waarde wordt verhandeld.
Ja, oké. Nou, het klinkt of heel intelligent of het is misschien wel too good to be true.
Maar dat ga ik dus nu de komende tijd ook in de gaten houden.
Ja.
En ik wil ook een keer een aflevering maken. Want nu ga ik me ook meer verdiepen in hoe werken dan holdings.
Leuk experiment.
Dus het
hier komen we in de toekomst op terug.
Ja, zeker. We gaan hier ook een aflevering nog over maken.
Dan dividend?
Ja, daar heb ik ook transacties in gedaan. Nou, wat ik net zei, daar heb ik de kleintjes. Daar moest ik wat mee verkopen of bijkopen. En wat ik heb gedaan is eigenlijk verkocht en dan in een concurrent gestopt. Dus beginnen we eigenlijk met Altria en Philip Morris. Kunnen een hele discussie over tabak voeren. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus dat gaan we ook niet doen. Dus ik heb gewoon besloten, ik ga het nu gewoon makkelijk doen. Ik kies er één. Ik heb naar twee dingen gekeken. Vooral waar denk ik dat het dividend het best gehandhaafd kan worden. Want het is een onderdeel van mijn dividendportefeuille.
Ja.
Dus ik heb daar gekeken naar de meest stabiele dividend. En daar heb ik, dat was een groot gedeelte mijn bericht mee. En niet zo gericht gekeken, daar heb ik er nou winst of verlies op gemaakt.
Nee.
Welke vind ik het best voorstaan? Waar denk ik dat het dividend het best gehandhaafd wordt? Die Philip Morris is het dus geworden. En zo heb ik eigenlijk afscheid genomen van vier bedrijven en verschoven naar vier bedrijven die vergelijkbaar zijn, die ook allemaal onder de 2% stonden. En zo kom ik er weer wat boven. Zo heb ik dus mooi afscheid genomen van vier bedrijven.
Pim, zijn je er goed bij voelt, dan ik ook.
En ik heb ook het geld bijgestort. Ik had gezegd dat ik 2000 euro per maand zou gaan beleggen. Nou, vorige maand had ik dat niet gedaan. Dus ik heb nu 4000 euro gestort.
Ja.
Ik heb niet alles uitgegeven. Ik heb nog 2600 euro cash. En daar moet ik nog even een goede bestemming voor zoeken. Dus dan ga ik binnenkort, ga ik dat doen. Maar de maand is net begonnen, dus ik heb nog even de tijd om daar een mooie bestemming voor te vinden.
Oké, ontvangen dividend.
Ik heb 148 euro ontvangen van 6 verschillende bedrijven.
Oké.
We zitten nu op het begin van de maand, dus we hebben weer een maand afgerond. En ik heb vorige maand 464 euro ontvangen.
Ja.
Nou, dat is een, daar ben ik eigenlijk hartstikke tevreden mee.
Ja, van, lijkt me ook.
Ja.
En, totale waarde.
Ja, dat is ook weer gestegen, ook omdat ik natuurlijk wat bijgelegd heb.
Mm-hmm.
162.800.
Oké.
Okay. Dus ik ben hier voorbij de magische grens van 160.000 euro.
Nou, ik zou je bijna rijk gaan noemen, maar dat doe ik nog niet hoor.
Nou, echt magisch is het natuurlijk niet. Dat is misschien meer dan 200.000 is wel meer magisch.
Oké, dat is de magische grens. Wat doen we als je dat haalt? Binnen afzienbare tijd? Krijg ik dan een auto van je? Nee, sorry.
Speelgoedauto.
Ja, is goed. Ook leuk. Gaan we naar reviews. We hebben een nieuw audiobericht. En deze komt van Wendy.
Hey Milou en Pim, bedankt voor jullie toffe podcast. Ik heb een vraag. Stel je voor twee bedrijven gaan fuseren. Wat gebeurt er dan met de aandeelprijs als de een bijvoorbeeld hoger is en de een lager? Ga zo door. Dankjewel.
Pim, goede vraag.
Ja, nou, je hebt eigenlijk twee types. Je hebt natuurlijk acquisitie en fusie. En voor de buitenwereld is dat ongeveer hetzelfde. Maar aan de achterkant is natuurlijk de financiële afhandeling natuurlijk heel anders. Maar bij een fusie houdt het eigenlijk in dat altijd een bedrijf de ene ander inlijft eigenlijk. Want er is altijd eentje, je moet fuseren en er moet altijd eentje moet naar de ander gaan. Je gaat niet naar elkaar toe. Dus er is altijd één bedrijf wat er blijft. En dan zeggen bijvoorbeeld bedrijf A, die koopt dan eigenlijk bedrijf B. Maar dat wordt eigenlijk betaald met aandelen. Waardoor eigenlijk dus geen financiële transactie is. Dus zeg dat bijvoorbeeld bedrijf A is 10 miljard waard en bedrijf B is 5 miljard waard. En ze gaan fuseren, dan gaat bedrijf B naar bedrijf A toe. En dan krijgt bedrijf B eigenlijk van het nieuwe bedrijf, dus eigenlijk het nieuwe bedrijf wat gegenereerd wordt, 33% van de aandelen.
Maar waarom 33%?
Omdat namelijk de totale waarde van dat bedrijf wordt 15 miljard.
Ja.
En je brengt 5 miljard in, dus dat is 33%.
Precies.
Zo gebeurt dat vaak. En wat er dus gebeurt, er gaat altijd één bedrijf van de beurs af. Bij een acquisitie en bij een fusie gaat er één bedrijf weg, want het gaat in de ander. Dus er is ook maar één aandeelprijs. En ik denk dat er wel één grote verwarring is, dat mensen denken dat de aandeelprijs iets te maken heeft met de waarde van het bedrijf.
Ja.
En dat heeft helemaal niks mee te maken.
Aandeel weg. Maar wat nou als jij dat aandeel had van het bedrijf dat verdwijnt?
Ja, dan wordt het, als het in een fusie is, dan stemmen alle aandeelhouders, of een groot gedeelte van de aandeelhouders, stemmen met die fusie. Ja. Dat betekent dat je aandeel wordt omgezet in een aandeel in de nieuwe combinatie.
En hoef je nooit bij te betalen of zo, in ieder geval.
Nee, daar hoef je geen transactiekosten ook voor te betalen. Dat wordt gewoon omgezet.
Ja.
Bij een acquisitie heb je als management van het bedrijf wat gekocht wordt. Dus in een bedrijf B heb je eigenlijk niks te zeggen. Je wordt eigenlijk gewoon gekocht. En ze gaan natuurlijk gelijk snijden. Alle overhead gaat eruit. Je wordt ontslagen, vallen er gelijk. Dus dat is wel een groot verschil.
Oké. Volgende week gaan we het hebben over het businessmodel van de toekomst.
Ja, wat denk jij wat het businessmodel van de toekomst is?
Nou, als ik dit dan zo lees, dan denk ik dat we het gaan hebben over hoe je ook met personeel omgaat. En hoe je nou echt een duurzaam businessmodel maakt. En dat het businessmodel van de toekomst is. Of zit ik ernaast?
Ik wil het wel hebben over het beste businessmodel van de toekomst. Zijn de bedrijven die het meest stabiel zijn, crisisproof zijn en ook wel waar het beste beleid kan voeren en waar het meeste rendementen kan maken.
Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb nagedacht over een afsluitzin. Wij werden gevraagd of wij niet ook even een standaard zin konden bedenken om mee af te sluiten. Net zoals de Yordcast Blijf Denken, Blijf Luisteren heeft. Toen dacht ik, ja, er zit eigenlijk wel wat in. Is er nog iets leuks te bedenken? Ik vind eigenlijk nu de beste tot nu toe is een onthoud, jong belegd, is oud gedaan. Maar misschien heb jij nog een beter idee. Zullen we even proberen hoe het voelt?
Ja, is goed.
Want kijk, jong belegd, dat hoeft niet per se jong te zijn geweest, maar het gaat ook over de podcast, want die heet Jong Beleggen.
Ja.
En het is toch wel het doel dat je gewoon, als je maar begint met beleggen, hè, je horizon is je beste vriend.
Ja, maar het voelt een soort van als een wijsheid, dat je, als je dat eenmaal hebt gedaan, dan heb je niets meer aan die wijsheid.
Dus, ja, dat is waar.
Dan ben je, als je eenmaal jong bent begonnen, of je hebt het niet gedaan, maar dan kan het niet meer. Dus van, als je eenmaal belegd bent, dan heeft die wijsheid, dat het moet natuurlijk zo zijn op het einde dat je weer getriggerd wordt. Oh ja.
Ja.
Een soort van blijven luisteren, blijven doen, is iets wat je constant kan blijven triggeren. Dus we moeten eigenlijk iets hebben wat, waar je elke keer weer denkt, oh ja.
Zullen we mensen inzendingen laten doen?
Ja, is goed.
Oké. Stuur jouw slotzin in via Instagram of mail het naar een van ons. Milou of Pim @jongbeleggen, de podcast.
Ik ga er ook nog even over nemen.
Is goed, ik ook. Nou, dan doen we nu nog maar gewoon even met... mag ik hem één keer gebruiken?
Ja, kom maar op.
En onthoud, jong belegd is oud gedaan. Doei, tot volgende week.